Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
Toen ik hier 2 weken rondliep, dacht ik, 2019 is onmogelijk. Dat is een titanenwerk geweest. Hoe hou je dat vol?
Dit is Carmen Willems, algemeen directeur van het KMSKA, of het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. In deze aflevering leer je hoe je meer kan bereiken door algemene beleving en storytelling dan enkel cijfermatige targets.
Zo niet belangrijker is de kwaliteit van de beleving. Wat men soms een beetje over het hoofd ziet, is dat een nieuw project eigenlijk zou moeten resulteren in de aanwerving van veel nieuwe mensen.
Hoe je langer kan volhouden door middel van het juiste relativeringsvermogen te hebben.
Er is niks verkeerd met soms wat ideeën te pikken.
En hoe je succesvol communiceert door gelaagde communicatiestrategie.
Dan wel dat aanpassen naar uw eigen mogelijkheden, naar uw eigen kader, naar uw eigen karakter.
Vind je het interessant? Luister dan naar de volledige aflevering via jouw favoriet podcastkanaal.
Vandaag ga je onze sleutels tot het succes van een heropening onthullen, Carmen. En de schakels die dan nodig zijn om cultureel erfgoed te rebranden voor een breder publiek. Of wij gaan toch ons best doen om de vragen daarover te stellen en die informatie uit jou te krijgen. Dus welkom hier bij ons bij 50 Koffies.
Graag gedaan.
Het is wel raar om te zeggen welkom hier bij ons, want welkom hier bij u eigenlijk.
Ja, welkom op toch wel mijn hele mooie kantoor, wat eigenlijk sinds vorige week pas af is, want we hebben hier een heel tijdje gekampeerd. Met tijdelijk meubilair. En ondertussen is de inrichting, de laatste fase van de inrichting van het museum afgerond. En dat was vorige week. Dus we zitten hier eigenlijk in een brand nieuwe inrichting van dit kantoor.
En we zijn hier net op tijd dan.
Ja, inderdaad. En voor zij die kijken en die luisteren, jullie kunnen dan zien hoe mooi het deel van het kantoor eruit ziet. Het is prachtig.
Ja.
Voordat we hier dieper gaan induiken in het topic, vragen we toch even graag hoe jij jouw koffie drinkt.
Ik heb heel graag een flat white. Dat wil zeggen iets meer koffie dan melk. Graag melkschuim. Heel erg warm. Ik ben voor heel erg warme koffie. En ik drink gemiddeld 3-4 tassen koffie per dag.
Is dat een maximum, een bewust maximum voor jezelf?
Ja, ik let er wel wat op. Ja. Er zijn perioden geweest dat ik er meer dronk en dan merkte ik dat toch niet zo ideaal was. Maar ik heb heel graag koffie. En een ochtend starten zonder koffie is sowieso een moeilijke ochtend.
Dat stappen we helemaal. En heb je ook zo'n uur dat je stopt met koffie drinken? Is dat alleen iets in de voormiddag of zeg je nee?
S'avonds let ik een beetje op, omdat ik ben in het algemeen een slechte slaper. Maar ik weet eigenlijk niet aan wat dat ligt.
Okay.
En ik heb er eigenlijk weinig last van door de dag. Maar ik ga 's avonds laat geen dubbele espresso meer drinken.
Nee, oké, super.
Een
we hebben je al proberen voor te stellen. Je hebt een heel impressionante carrière al achter de rug. Maar we horen ook heel graag wie je bent, achter of naast liever de werkvloer.
Ja, ik denk dat ik een echt familiemens ben. Een heel erg ik ben ook een gevoelsmens. Ja, ik denk dat dat ook een beetje meebepaalt. De leiderschapstijl die ik eigenlijk op de werkvloer heb, wordt daar heel erg door beïnvloed. Ik ben de middelste uit een gezin van 5 kinderen.
Okay.
En soms zeggen ze dan wel, als je daarover leest, dat dat vaak ook de meest evenwichtige personen zijn. Ik denk dat dat ook vaak een opportunistisch kantje in u naar boven brengt. Want ik had effectief wel altijd de keuze om mij of aan te sluiten bij de 2 oudste of mij aan te sluiten bij de 2 jongste.
Ik herken dat heel erg.
Ja, in het gezin. En dat is wel iets waar mijn ouders soms op wijzen. En dat ik ook wel moet onderkennen dat inderdaad zo werkte. Ik ben eigenlijk heel mijn leven lang geïnteresseerd geweest in de heel brede zin van het woord in cultuur en dus in mensen. Ik ga heel graag... ik ben een sociaal beest. Ik heb een hele fijne en grote vriendenkring die uit heel verschillende hoeken komt ook. Dus dat vind ik ook wel fijn. Ik Ondertussen trouwens ook echt vrienden gemaakt op het werk. En soms zeggen ze dat is niet compatibel, maar ik denk op de juiste manier dat wel kan. Breed interesseveld, een sportieve vrouw. Al heb ik het laatste anderhalf jaar, twee jaar iets te weinig sport kunnen doen door de drukte van de job. Iemand die graag geniet van het leven, maar ook wel een heel harde werker is. Dus soms is echt wel de dag te kort voor mij. Er mochten wat meer uren in één dag zijn. Vaak denk ik aan het einde van de dag, ja, waar heb je nu overal gezeten? Wat heb je nu allemaal gedaan? En ja, hoe is dat allemaal gelukt? Ja. Ja.
Maar super tof. Wat voor sport doe je misschien?
Ik loop heel graag en ik fiets heel graag. Okay. En wat ik eigenlijk misschien van alles nog het allerliefst doe, maar daar heb ik weinig mogelijkheid toe, dat is zwemmen in de zee. Ik woon niet aan de zee, dus dat komt er. En vakanties hebben er ook wel wat ingeschoten de voorbije jaren. Dus dat moet ik misschien nog eens terug wat meer oppikken. Mijn ideale woonplek zou toch wel een plek zijn aan stromend water.
Echt? En dan in België? Nee, toch? Of wel?
Nee, dan zou ik het liever hebben waar het
een beetje, kan
waar
zeggen.
Het een beetje warmer is.
Ja. Dat is toch wel pittig anders, denk ik, het grote deel van het jaar.
Ja.
Nee, supermooi. Het thema dat we vandaag aankaarten is Launching Big. Ja, als er één iets wat jullie gedaan hebben met het museum, en na 11 jaar bijna gesloten te zijn, dan is het wel een hele grote rebranding en reopening van het museum. We zijn heel erg benieuwd naar ook heel die periode voor de heropening. Misschien eventjes daarop inzoomen. Wat is er allemaal gebeurd in die 11 jaar als het museum dicht is geweest?
Ja, belangrijk om te zeggen is natuurlijk, het museum is gesloten in 2011. Mm-hmm. En op dat moment werd er eigenlijk geponeerd dat het terug zou opengaan in 14, in 15, in 16. Dus het was niet glashelder, maar er werden wel data geponeerd. En het is de verdienste van de Vlaamse overheid dat zij hebben gekozen om een masterplan te laten maken voor de ganse site, wetende dat de middelen er niet ineens zouden zijn en dat het project dus zou moeten gesolutioneerd worden. Maar men dacht wel dat men delen van dat project zou kunnen heropenen. Eigenlijk bleek toch wel relatief snel dat dat een moeilijke zaak zou zijn. Maar toch is men een beetje blijven denken van misschien kunnen we toch al het museumgedeelte openen en dan zijn de kantoren en de tuin en de gevel misschien nog niet helemaal af. Het inzicht dat dat onmogelijk zou zijn, is en cours de route gekomen. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ben in 2017 gekomen, in november 2017. Dus waren we toch al heel lang toe. En ik weet dat de eerste blikken van de mensen hier intern op mij gericht waren van en wanneer gaan we open? En ik heb toen gezegd, ik ga toch, want toen was het de doelstelling in 19 en dat werd ook gecommuniceerd. En toen dacht ik, ik ga toch eerst eventjes rondlopen in dat museum om een beetje te voelen waar staan we. En ik heb in mijn vorige carrière gelukkig eventjes ook in de bouw gewerkt. Ik heb ook in het Gallo-Romeins museum mee verbouwd. En toen ik hier 2 weken rondliep, dacht ik, 2019 is onmogelijk. En ik denk, allee, wat heel erg belangrijk geweest is, is om op dat moment proberen zo helder mogelijk beginnen te communiceren over wat dat de mogelijkheden wel en niet waren qua timing.
Ja.
En dan hebben we met alle partijen gekeken van die 2019 is niet haalbaar, maar wat is dan wel haalbaar? En daar konden we geen glashelder antwoord op geven. Ook wisten we toen nog niet dat corona ook nog ertussen
zou komen. Nog even zou glippen.
Dan hebben we afgesproken van kijk, we zaten een beetje in een toch wel wat verkrampte situatie. Het project duurde langer dan verwacht. Het project werd duurder dan verwacht. Dat bracht wat negatieve communicatie met zich mee. Dat bracht veel ongerustheid vanuit alle verschillende partijen die betrokken zijn in zo'n project. De Vlaamse overheid is eigenaar van het gebouw, is bouwheer ook geweest van het hele project. Maar ook de stad Antwerpen, want ja, een belangrijk toeristische aantrekkingspool was gesloten. Het eigen mens, ik moet daar geen tekening, de buurt, moet daar geen tekening bij maken, denk ik. En dan hebben we gezegd, wat we gaan doen, is we gaan beginnen heel helder communiceren over hetgeen waar dat we mee bezig zijn, achter de schermen. We nemen de mensen echt mee binnen in ons project. Maar we gaan tegelijk ook zeggen dat we vandaag geen openingsdatum communiceren tot we geen zekerheid hebben over wanneer we open gaan. Dat is een hele moeilijke. En dat is vooral voor politici heel moeilijk.
Ja.
Want die moeten dan eigenlijk zeggen, we gaan wel terug open, maar we weten nog niet wanneer. We hebben de afspraak gemaakt was een heel heldere afspraak. Exact 1 jaar voor de opening communiceren we onze openingsdatum. Uiteraard hadden wij een datum voor ogen, maar we wilden op dat moment, en ik denk dat dat een hele belangrijke twist geweest is in de communicatie, heel duidelijk stellen aan het brede publiek, u zal het horen 1 jaar voor de opening, niet vroeger, maar ook niet later. En als we het communiceren, dan gaan we ook open. En ik denk dat dat een hele... Dat klinkt achteraf heel simpel, maar ik denk dat dat heel belangrijk geweest is voor het project. En als wij worden heel vaak bezocht door andere musea die ook of instellingen die ook in grote verbouwingsprojecten zitten. Als ik hun 1 raad meegeef, is het die. Begin niet op voorhand met te zeggen, als het gaat over een project wat langer duurt dan 3 jaar, dan weet je dat er een soort van complexiteit in dat project zit met onbekende factoren waar dat je op stuit. En dan is het heel moeilijk om een timing helemaal vast te klikken. Mm-hmm. En ik denk vanaf het moment dat we echt intern hier hebben afgesproken van we gaan zeer duidelijk beginnen communiceren, hebben we ook een heel communicatieplan verfijnd, opgesteld en zo goed als mogelijk proberen uit te rollen. En daar is het publiek geleidelijk aan heel goed op beginnen reageren. Waar dat we in 2017 heel vaak, als we iets posten, negatieve reacties kregen, hebben we heel erg gezien dat net door die openheid die commentaren en die reacties op dat project heel positief zijn geworden. Mm-hmm. Dat is, denk ik, heel belangrijk geweest om die lange periode van sluiting toch te kunnen overbruggen op een goede manier.
En natuurlijk. Om daar misschien nog aan te vullen, jullie hebben in jullie museum ook echt een plek voorzien om heel die tijdslijnen, wat er over die afgelopen jaar gebeurd is, ook tentoon te stellen en daar openlijk over te communiceren. Van in retro perspectief, wat is er nu gebeurd allemaal?
Dat is ook iets wat gegroeid is. Dan doe je naar die tentoonstelling, die er was, die opstelling over de making-of. Wij vonden het heel erg belangrijk om alle mogelijke vragen en kritiek te kunnen counteren van waarom heeft dat lang geduurd en waarom heeft dat geld gekost. Hebben wij die tentoonstelling gemaakt en waren wij eigenlijk zelf verrast van alle stappen die in dat project zijn gezet geweest. Als je die eens echt op een tijdlijn zet en mooi uitzet en documenteert, dan zie je ook dat de tijd nodig gehad heeft die het nu eenmaal nodig had. Want men vergeet vaak dat dit is een historisch gebouuw. Dat is destijds op 7 jaar tijd gebouwd. We hebben 11 jaar verbouwd. En dat kan dan, als je dat zegt, klinkt dat heel eigenaardig. Want dan zeg je, allee, hoe kan dat nu? Maar we hebben 2 musea in 1 gebouwd. We hebben een historisch museum moeten renoveren, restaureren. We hebben een nieuw volume toegevoegd. Plus, en dat is een heel groot verschil met een ander kantoorgebouw of een ander soort van project. Hier zat een kunstcollectie in. En die kunstcollectie is natuurlijk in de periode van die sluiting voortdurend moeten gemonitord gebleven. Een groot deel van de kunstcollectie is moeten hier blijven, omdat het gewoon niet uit het gebouw meer kon. Dus we hebben eerst moeten zorgen dat we een veilig depot hebben gebouwd, totaal aangepast aan de nieuwe professionele, hoogste kwalitatieve eisen. Daar is die collectie in ondergebracht. En de omgekeerde beweging is er ook geweest. Toen dat het museum af was, hebben we 1 jaar lang het klimaat moeten testen, alle seizoenen doorlopen, vooraleer dat die kunstcollectie terug op zaal kon. En dat zijn natuurlijk facetten, en waar dat dan misschien niet meer met de hamer geklopt wordt in het museum, maar die tijd moet je hebben om een collectie terug in een gebouw te brengen. En dat zijn allemaal dingen die meegespeeld hebben natuurlijk in die hele tijd.
En die mensen niet uit de kunstsector ook totaal geen idee van hebben dat er... Allee, ik was er heel erg van verschoten dat dat een factor was. Zo een heel jaar door testen.
Ja, ik heb net... Ja. Mijn vorige carrière was in het bouwen van museumkasten voor musea. Ja. In Meivaart, kun je dat kennen?
Ja, die hier ook.
Die hebben waarschijnlijk hier ook veel kasten geplaatst. Dus ik weet wel dat kunst is heel gevoelig aan alles wat lucht is. Of alles, ja.
Ja, temperatuur, de temperatuur, de vochtigheid. En het is ook goed, hè, we hebben dat jaar ook effectief nodig gehad om die installatie verder af te stellen. Bij kantoorgebouw kan je je perfect permitteren om te zeggen, ja, de mensen kunnen er al in. En dat zijn, wij als mensen zijn niet zo gevoelig aan wat wisselingen.
We gaan wel een keer zweten en een keer koud hebben. Maar,
Maar een kunstcollectie is dat wel. Zeker aan de grote schommelingen. En we hebben ook echt dat jaar absoluut nodig gehad om die installaties te fine-tunen. Want het is ook niet zo, in een nieuw gebouw kan je perfect, heel makkelijk, heel hoge klimaateisen realiseren. In een historisch gebouw is dat natuurlijk heel wat moeilijker, want ja, je moet met heel veel externe factoren die al aanwezig zijn, rekening houden. Je kan dat niet zo hermetisch bouwen als een nieuwbouw. En daar is ook wel heel goed werk verricht, want het klimaat werkt zoals vooropgesteld en daar zijn we ook heel erg blij mee.
Het heeft natuurlijk heel lang geduurd. En je zegt, het is een periode van 11 jaar geweest waarop de verbouwing geweest is. Dat is heel lang. Er was in het begin heel veel onrust. Daarna zijn jullie er wel in geslaagd om iedereen terug positiever te laten kijken naar de verbouwingen. Maar toch lijkt het me nog wel heel erg moeilijk om de mensen warm te houden voor zo'n lange periode. Ik dan een 5-6 jaar, denk ik, dat het terug omgevormd werd naar positieve communicatie. Maar hoe hou je de mensen dan effectief warm voor zo'n lange periode? Dat ze effectief daar wel aan de deur staan op de dag van de opening.
Ja, ik denk, naar het brede publiek toe is dat natuurlijk met een heel goed uitgekiend communicatieplan. Met ook echt effectief wel te laten zien hoeveel mensen op verschillende domeinen aan zo'n project bezig zijn. Want het gaat natuurlijk niet alleen over het museale, maar we hebben ook heel veel in beeld gebracht van welk vakmanschap er eigenlijk bij het bouwteam in dit museum aanwezig was en die storytelling die daarachter zat ook te laten doen. En ja, als je bijvoorbeeld de mensen die alle verfwerken in het museum gedaan hebt en je laat daar een arbeider van de verffirma aan het woord die zegt van ja, ik heb nu in mijn leven al op heel veel plaatsen heel grote oppervlaktes geschilderd, maar hier geeft dat toch wel een heel bijzondere dynamiek en dit is voor mij een super uitzonderlijk project. Hey, dan breng je interessante verhalen. En het is met interessante verhalen natuurlijk dat je mensen echt benieuwd en nieuwsgierig maakt naar... We hebben heel gelukkig ook een zeer goede deal kunnen maken met onder andere de VRT, die ons heel goed gevolgd hebben in een aantal stappen. Dat was dan vooral 1,5 jaar, 2 jaar voor de heropening, zijn we daar heel intensief mee gaan werken. Zij hebben natuurlijk nog op grotere schaal dan wij, want ja, we hebben onze eigen kanalen, middelen zijn beperkt, dus we hebben dat vooral in eerste instantie via eigen niet betalende kanalen gedaan. Podcasts zijn eigenlijk ook wel een heel mooi middel om niet te dure communicatie in de wereld te zetten. Maar dan heeft ook de VRT haar schouders gezet onder ons project en gezegd, dit is zo belangrijk voor Vlaanderen, het grootste museum van Vlaanderen, de belangrijkste collectie van Vlaanderen. We gaan eigenlijk onze kijkers binnen alle verschillende doelgroepen die zij aanspreken, proberen warm te maken voor dat nieuwe museum. En dat is echt een ongelooflijk schot in de roos geweest, want ze hebben recent Night at the Museum nog eens heruitgezonden. En dan blijven wij gigantisch veel fijne commentaren krijgen, ja. Waar dat we heel in de diepte op één kunstwerk ingaan. Eigenlijk echt slow art is dat bijna, hè? Op een heel trage manier naar kunst kijken en echt in die verdieping gaan. Dus we hebben een beetje op verschillende niveaus gekeken naar hoe kunnen we mensen... vertellen over het gebouw. Hoe kunnen we mensen ondertussen vertellen wat doen wij allemaal met die collectie? We hebben ook de verhalen verteld van we hebben die collectie niet zomaar achter slot en grendel gestoken, maar we zijn die volop aan het restaureren, aan het klaarmaken voor dat nieuwe museum. We zijn ook met die collectie op reis aan het gaan. We zijn die collectie aan het tonen aan de wereld om later de wereld naar ons te brengen. Dat zijn allemaal verhalen die dat we gebracht hebben en die denk ik voor heel veel positiviteit rond dit museum gezorgd hebben en die meegewerkt hebben eigenlijk aan die hype, want eigenlijk moet je een hype creëren richting heropening en die heel erg geholpen hebben in het creëren van de hype rond de heropening. Ik herinner mij nog dat wij in 2017 zijn we ook gestart met wat wij noemen de Schoonste 100. Dat is eigenlijk een participatietraject wat we hebben opgezet bij het brede publiek. We hebben eigenlijk alles wat we tonen in het museum afgetoetst op voorhand bij het publiek. En wij deden een oproep en wij dachten toen, want toen waren we nog niet helemaal in die positieve vibe, we gaan daar niet zoveel kandidaten op hebben en we hadden er 100 nodig. En wij dachten 200 of 300 kandidaten en we hadden 4700 kandidaten om dat te komen doen voor ons. En dat zijn ook die kleine successen, die zorgen er eigenlijk voor dat een sfeer kantelt. En die kleine successen, we hebben daar dan een logaritme op moeten loslaten om te komen tot die 100 uitverkorenen die met ons een heel traject hebben gelopen. En initieel waren dat onze grootste kritiekeurs, dat was ook hun taak. Maar geleidelijk aan werden dat natuurlijk onze grootste ambassadeurs bij de opening.
Zijn de beste, hè? Ja. Ik denk dat je kunt overtuigen van...
Zijn die hebben die natuurlijk ook wel een mooie plek gekregen. Die hebben in de pre-opening een belangrijke rol mogen spelen. Daar zijn ook weer heel veel filmpjes en, en communicatie rond gebeurt. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik op de openingspersconferentie heb durven zeggen, kijk, er is hier ongelooflijk veel gedaan, er is hier ongelooflijk hard gewerkt aan die heropening. En eigenlijk ben ik er vrij gerust in. Dat klinkt zeer arrogant als je dat zegt, maar ik heb ook gezegd, we hebben eigenlijk alles op voorhand getest. En ik denk dat we de weg gevonden hebben om bij verschillende doelgroepen aansluiting te vinden. Gaat iedereen altijd alles goed vinden wat we doen? Nee, dat kan je ook nooit bereiken. En soms, ik heb hier in de team ongelooflijke perfectionisten die als er iets misloopt zeggen, ja, en dat hadden we dit en dat hadden we dat. En dan zeg ik, ja, maar je kan nooit voor iedereen goed doen. Dat bestaat niet. Wij willen een museum zijn voor iedereen. Dus we moeten inzetten op het echt op een hele goede manier, met de juiste tone of voice, al die verschillende doelgroepen trachten te bereiken. We hebben dat in, wij noemen dat een informatiematrix, dat klinkt heel ingewikkeld gegoten, maar we hebben elke communicatielaag die we hebben in het museum, weten we heel goed van, die hebben we ontwikkeld voor die doelgroep. Mm-hmm. Zodat die ook binnenkomt bij die doelgroep op de juiste manier. De bezoeker merkt daar niks van. Hè? Dat
ik kan net zeggen, heb je zo wat voorbeelden? Want dat vind ik nu wel super interessant.
Een gelaagd informatiemodel is voor een museum echt wel key, heel erg belangrijk. En misschien het simpelste voorbeeld wat ik daarvan kan geven is, als je nu gewoon kijkt naar tekst op zaal, dan richt de tone of voice van een zaaltekst zich tot een breed publiek. Met andere woorden, iemand van 14 jaar moet die zaaltekst kunnen begrijpen en moet daar nuttige info uit kunnen halen. We maken die dus niet te lang, niet te complex, niet te diepgravend, maar het vertelt wel een verhaal wat aanschouwelijk is en makkelijk begrijpbaar is. Als je dan kijkt naar de objectlabels, dat zijn de labels die echt bij het object hangen, daar gaan we jou wat meer gespecialiseerde informatie geven. Dat is ook kleiner. Daar moet je jou als bezoeker iets meer moeite voor doen. Als je dat wilt lezen, ga je daar al wat dichterbij moeten gaan. En in die objectlabels hebben wij ervoor gekozen om een gradatie in te brengen. De gouden objectlabels zijn de objectlabels van de objecten die voor ons sleutelwerken zijn. We hebben 100 sleutelwerken gekozen uit de 600, of iets meer dan 600 werken, die we op zaal tonen. Je gaat dat misschien niet meteen allemaal ontdekken, maar intuïtief ga je wel voelen, ah ja, die gouden labels,
die moet ik
dat
lezen.
Is toch iets speciaals als je graag die diepgaande informatie over objecten hebt. En dan heb je de materiaaltechnische uitleg over een object, dat staat nog wat kleiner. Dat gaat dan over op wat is het geschilderd, wat is de herkomst van het object. Wat zijn de dateringen? Vroeger waren in musea data en feiten heel erg belangrijk. Mensen wilden, museummensen dachten vaak dat als je naar een museum kwam, dat lag een hele grote focus op leren. Die focus op leren is eigenlijk een beetje verschoven naar een focus op beleven. Omdat als je iets beleeft, je ook beter leert en makkelijker leert. Dus dat is ook een dynamiek die je heel goed ziet in de evolutie van hoe musea alleen naar publieksparticipatie toe werken. Maar daar zie je dus, we gaan even terug naar de vraag, daar zie je dus die verschillende informatielagen die je eigenlijk richt op heel specifieke doelgroepen. Als je dan een audioguide maakt, ja, we hebben een audioguide verhaal algemeen. Je kan daarin dieper gaan graven en dieper en dieper en dieper. Dat wordt dan zeer, die informatie die dieper en dieper gaat, wordt specialistischer. Mag ietsje moeilijker zijn, want er zijn twee heel erge dingen in musea. Dingen ongelooflijk hard versimpelen, verkleuteren is erg. En aan de andere kant dingen te complex maken dat niemand het begrijpt. Daarvoor dient zo een gelaagd informatiemodel om te zorgen dat eigenlijk een bezoeker intuïtief zijn weg vindt in hetgeen dat hem of haar het meest interesseert. We hebben digitale schermen op zaal. Daar heb je 3 toegangen. Dat werkt met kleuren, rood, groen, blauw, geel. We geven daar geen uitleg bij. Maar ene keer dat je zo'n verdiepend scherm hebt geconsulteerd, dan weet je, ah ja, achter die knop zit dat en dat. En dan zie je bijvoorbeeld dat voornamelijk jongeren, en daar hebben we het ook voor geconcipeerd, zijn heel erg geïnteresseerd in de blik van een ander op een kunstwerk. Het is bijvoorbeeld heel interessant om een jonge rapper eens bezig te horen over wat ziet hij in de Madonna van Fouquet.
Ja.
Wat heeft hij daarover te vertellen? Hoe kijkt hij daarnaar? Omdat we zijn een beetje afgestapt als musea musea hebben heel lang een beetje op een ivoren toren, en dan spring ik echt wel 20, 30 jaar geleden, gezeten als kennisinstituten. Wij hebben de waarheid en de kennis in pacht. Dat is niet zo, want wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt voortdurend, er komen voortdurend nieuwe inzichten. En vroeger werden die inzichten voornamelijk, kwamen eigenlijk voornamelijk uit het academische milieu, uit de onderzoekers. Nu komen die inzichten ook vaak van buitenaf. En dat maakt het natuurlijk veel, veel keren interessanter. We hebben God en de musicerende engelen van Memling hier hangen. Fantastisch werk, wat heel mooi gerestaureerd is. En we hebben daar een instrumentenbouwer van oude muziekinstrumenten ook achtergezet. Die heeft die muziekinstrumenten op dat schilderij bekeken. Die heeft die nagebouwd. Daar is door een oud muziekgezelschap muziek op gecomponeerd. Dus ondertussen kunnen we het geluid van dat schilderij op zaal laten horen. En dat zijn wel belangrijke evoluties om misschien wat minder toegankelijke religieuze, want dat is een heel belangrijk religieus werk, uiteraard uit het oeuvre van Memling, om zo'n werk ook heel toegankelijk te maken voor een breed publiek. En dat is een informatiemodel, als je dat consequent uitzet. In dit museum zitten miljoenen verhalen achter die werken.
Tuurlijk.
Ja, het is de uitdaging voor het team is te kiezen welke verhalen vertel je wel en welke verhalen moet je laten liggen, want je kan ze niet allemaal vertellen. En ik denk dat we daar, dat is een titanenwerk geweest, om die keuzes te maken. We hebben die keuzes gemaakt in participatie met ons publiek. Daarvoor waren die schoonste 100 heel belangrijk. Die hebben ons meehelpen kiezen. Wat interesseert u nu eigenlijk echt? En we hebben die verhalen uiteraard ook nog met externe firma's gespecialiseerd in storytelling bekeken. En ik denk dat over het algemeen die verhalen aanslaan en dat dat een heel belangrijke bron is voor het succes van dit museum. Ik moet natuurlijk altijd beginnen met te zeggen dat het in eerste instantie onze fantastische collectie is, hè, die van wereldklasse is, die mensen naar het museum haalt. We hebben er nu een ongelooflijk geweldige infrastructuur bij gekregen. De architectuur van het gebouw is ook al alleen een bezoek waard. Dat hebben we ook gezien toen er nog geen kunst in het museum hing. Dat we hebben heel veel mensen uitgenodigd om het al te komen kijken. Het tipje van die sluier op te lichten. En daar waren de adviezen trouwens die we kregen een beetje dubbel. Sommige musea hebben heel erg de politiek van nog niks te laten zien voor ze opengaan. Omdat ze dan het gevoel hebben, ja, bezoekers gaan niet meer komen, want iedereen is er al geweest. Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben gezegd, jawel, we gaan al heel veel tonen. We gaan ook al heel veel bezoeken organiseren in een leeg museum. Want je gaat het museum waarschijnlijk nooit nog nooit nog leeg zien binnen je eigen levenscyclus. En dat heeft ons absoluut geen windeieren gelegd. Ik ben er zeker van dat de mensen die het gebouw leeg gezien hebben, die zijn zeker allemaal heel erg getriggerd geweest om terug te komen, om het dan om de kunst in het gebouw te zien.
Ja. Ik hoor heel veel interessante zaken die ook zelfs los van het museum gebeuren heel goed toepasbaar zijn op elke onderneming of elke organisatie die dat eigenlijk een type communicatie naar buiten wil brengen. En ik verschiet eigenlijk ook wel van de vele vormen. We hebben het hier denk ik over een focusgroep die jullie mee heeft helpen kiezen. Anderzijds over de doelgroep, maar ook communicatie heel visueel weergeven door te werken met grotere lettertypes, kleinere lettertypes, naar gelang belang van de communicatie die jullie willen voeren. Ik vind het heel interessant eigenlijk hoe dat al die kleine componenten binnen het museum goed kunnen toegepast worden op heel veel ondernemingen.
Absoluut. En ik vind wat je daarnet aanhaalde, van wij wouden het museum al vroeger openstellen zonder dat er werken hingen. Of wij wouden die top 100 samenstellen net met de mensen die er aan moeten komen kijken. Op welke manier is dat beslist geweest? Van er toch een beetje anders of toch meer naar die participatie dan die burgerparticipatie te gaan werken?
Ja, kijk, natuurlijk, er is al heel lang in de museale sector een evolutie richting meer participatie. Hè. Ik denk dat ik zit uiteraard al quasi heel mijn leven actief in de museumsector. En ik weet dat toen ik in het Gallo Romeins Museum in Tongeren begon, dat in die periode ook minister Hansjo heel erg, zelfs participatieprojecten heel erg beloonde. Nu, veel musea hebben daar heel veel inspanningen op gedaan. En voor dit museum was dat een evidentie dat we dat ook zouden doen. Het is niet altijd zo evident om daar de juiste ingangen voor te vinden. Hè? Want wat je kan doen is gaan kijken naar ja, hoe zit het verenigingsleven in elkaar en welke verenigingen kunnen we aan ons liëren. Want vaak zijn verenigingen al wel wat georganiseerd en iets makkelijker dan dat je zo het brede publiek... Ja, wat is dat? Waar vind je die? Want als je natuurlijk een oproep doet, ja, dan krijg je daar toch nog altijd vaak de mensen op die al een initiële interesse hebben in je product. En je wilt ook net die mensen bereiken die eigenlijk zeggen dat museum, dat ik lig daar niet van wakker. En dus om zo'n participatietrajecten goed uit te zetten, daar komt echt wel heel veel bij kijken om te zorgen dat je die commissies of die adviesgroepen op een heel goede manier samenstelt. Maar wij waren er heel erg van overtuigd dat dat de enige manier zou zijn om dit museum, om een beetje cru gesteld, het stoffig imago wat dat museum had, om daar vanaf te geraken. Nu, ik onthul geen geheim als ik zeg dat dat ook intern voor een soort van nieuwe mindset, mini revolutie heeft gezorgd. Want natuurlijk, schone kunstenmusea, vaak meer dan andere types van musea, zoals archeologische musea of stedelijke musea die de verhalen van een stad brengen, waren of zijn van nature iets minder bezig geweest met die doelgroepenwerking, met die storytelling. Waarom? Omdat dat eigenlijk luxe musea zijn die fantastische collecties hebben en los van het bewijzen van spreken, doen ze er iets mee of niet, er komt publiek. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat de kunstmusea, de goede voorbeelden van kunstmusea, waar dat wel heel erg nagedacht wordt over publieksparticipatie, en er zijn er gelukkig steeds meer, dat ook de meest succesvolle zijn. En dat ook een blijvend model kan zijn. En natuurlijk, zelf heb ik de tijd gehad om veel expertise op te bouwen in Tongeren, met een iets minder belangrijke collectie, maar heel erg een collectie die heel erg uitnodigde om aan storytelling te doen. En die technieken die we daar hebben toegepast op heel veel tentoonstellingen met succes, hier ook integreren en importeren. En ik kan niet zeggen dat het niet alleen mij werk, hè. Er waren hier ook heel veel mensen in die mindset, is wel erg van belang geweest. En dan heb je natuurlijk in zo'n museum altijd machtsverhoudingen die dat zich wat moeten terugzetten. Want voor mij, ik ben daar heel, heel helder in, voor mij is een curator even belangrijk als een educator en als een marketeer. En, laten we zeggen, in de wat meer oudbollige visies staat de curator veel hoger dan de rest. Ja. Daar hebben we tabula rasa van gemaakt. Het blijft zo dat collectieonderzoek de basis is van de werking. Je kan geen verhalen vertellen zonder onderzoek ten gronde. Dus dat is uitermate interessant en belangrijk werk. Maar evengoed is het uitermate belangrijk om te kijken hoe vertaal je die verhalen. En evengoed is het uitermate belangrijk om te zeggen hoe verkoop je die verhalen. Want als je een goede tentoonstelling maakt, en in het verleden zijn hier een aantal zeer goede tentoonstellingen gemaakt, waar amper volk kwam, omdat er geen geld meer over was voor de marketing of onvoldoende aandacht voor de marketing, dan sta je nergens. Nee. Dus die balans en die evenwichten moeten er zijn. En dat zijn golfbewegingen. Laten we daar wel in zijn. Dat is in elke instelling zo. En de ene keer merk je van, nu moeten we daar terug een beetje dat evenwicht of die balans brengen. En een andere keer daar. Dus dat zijn golfbewegingen. Ik denk dat is een maturiteit die moet groeien in een team. Dus we hebben gelukkig de lange periode van sluiting heeft ons geholpen om die maturiteit te laten groeien. Want toen ik hier kwam in 2017, zeiden ze tegen mij, je gaat open moeten gaan in 2019. En toen dacht ik, we gaan moeten pompen. Maar toen ik hier zat, wist ik, dat is onmogelijk. Ik had zelf persoonlijk voor ogen 21, corona is ertussen gekomen, het is 22 geworden. En ik ben eigenlijk heel blij geweest met die gewonnen tijd, net om die mentaliteitswijziging en die shift die er nodig was, ook nog te kunnen doen met dat team. En hoe hou je dat vol? Dat is door samen met het team iedere keer te werken aan kleine successen.
Ja.
Dat is voor mij echt wel de key. En de kleine successen ook te delen. Het is nooit hier, door het feit dat wij transversaal werken, is een succes nooit het werk van één educator, één marketeer of één curator. Het is altijd het succes van het team, van mensen. En dat is heel erg van belang.
Ja, en inderdaad, ik denk dat dat cruciaal is. Wat waren dan voor jullie kleine successen? Wat is dan een voorbeeld daarvan?
Kleine successen, het voorbeeld wat ik juist gaf, waren 4.700 kandidaten, ja. Terwijl je er 300 of 400 verwacht. Ja, ja, ja. Kleine successen zijn nadenken over wat gaan we al doen en dan samen beslissen. Weet je, we gaan eens een dag de werf openstellen. Niet makkelijk, want je moet met heel veel voorwaarden rekening houden. En ook daar weer denken van, ja, we gaan daar misschien toch wel een paar honderd mensen voor hebben die zich daarop inschrijven, maar ook zien dat daar duizenden mensen zich aanbieden en dat je daar niet één dag moet doen, maar 3 dagen moet doen om de mensen toch nog een beetje te kunnen bieden wat. En merken dat die eerste reacties zeer positief zijn, dat die heel opbouwend zijn. Dat zijn de kleine successen. En voelen dat anderen over u beginnen praten. Dat is eigenlijk, ik zeg altijd, de beste reclame is de reclame die andere mensen over jou maken en niet de reclame die je zelf moet maken. En als je voelt dat dat begint te bewegen en dat enthousiasme wat er, die flow van enthousiasme die je voelt rondom u, dat is echt heel fijn. We hebben op een bepaald moment beslist, we gaan een nieuwsbrief maken voor de buurt, want de buurt ziet af van dit project. Dit is een werfzone geweest 11 jaar lang. Ik ben een van onze buurvrouwen tegengekomen die op hoge leeftijd, een vrouw uit Nederland, en die vertelde dat ze het beu was, een drukke Amsterdam, en ze kwam naar het kalmere Antwerpen. En ze vond het fantastisch, want ze heeft dan een heel mooi huis gevonden hier vlak aan het museum, met zicht op het museum. Dus ze zegt, ik ben naar hier gekomen, heel erg in cultuur geïnteresseerd, een museum aan mijn deur, een hele mooie tuin, ben kleiner gaan wonen, maar ik dacht, ik heb alles. En de dag nadat ze echt geïnstalleerd was, kwamen de kranen en de bulldozers hier aan. En zij wist eigenlijk niet dat wij gingen starten met een verbouwing.
Ah ja, dus de buurt was eigenlijk niet op de hoogte op dat moment.
Ja, zij natuurlijk, de buurt. Ik denk dat de mensen die hier woonden wel wisten wat eraan zat te komen via de pers. Maar ik kan mij voorstellen dat als je vanuit Amsterdam iets koopt. Ik denk ook dat die notaris misschien niet helemaal zijn werk dan gedaan heeft. Om maar te zeggen, let wel op, ze gaan wel sluiten. Maar bon, zij nam dat positief op. Ze zei, ik hoop dat ik nog leef als je open gaat. En als je dan zo iemand ziet binnenkomen in dat museum met de big smile en die tegen u komt zeggen van het is zo fantastisch, dat geeft heel veel genoegdoening.
Amai, super. Natuurlijk, met zo'n heel groot project komt ook een budget, of een serieus budget. Je hebt het bouwbudget, wat al denk ik zeker niet klein zal zijn voor deze renovatie. Maar ook het communicatiebudget, ook die mensen die 11 jaar moeten werken zonder dat het museum geopend is. Hoe zijn jullie daarmee aan de slag gaan? Hoe is dat ingedeeld geweest?
Er is eigenlijk bij de sluiting meteen beslist dat de hele onthaalploeg die er was, dat die uitgeleend zou worden aan de stad Antwerpen. Een goede keuze natuurlijk, want wij hadden geen locatie, niet meer. En dat alle andere mensen, dat is ook erg van belang, mochten blijven, omdat wij natuurlijk in de periode van de sluiting tentoonstellingen elders gemaakt hebben. Dus eigenlijk is onze werking doorgelopen en heel veel gerestaureerd en geconserveerd. Dus dat is van belang geweest, het team kon aan boord blijven. Wat men soms een beetje over het hoofd ziet, is dat een nieuw project eigenlijk zou moeten resulteren in de aanwerving van veel nieuwe mensen. Want natuurlijk, dat oude museum, dat had een eigen werking. Dat nieuwe museum, dat is geëvolueerd naar een totaal nieuw DNA. We zijn een heel ander museum geworden. Er zijn heel veel taken bijgekomen. En eigenlijk is die ploeg te laat uitgebreid geworden. Maar bon, we hebben moeten roeien met de riemen die we hebben. Er is heel veel collegialiteit geweest in die ploeg, omdat wij wel een duidelijke visie hadden van dat nieuwe DNA, waar willen we staan als we opengaan, waar willen we naartoe werken. Mm-hmm. De overheid heeft inderdaad een ongelooflijke investering, 107 miljoen euro afgerond, gedaan in de infrastructuur, maar heeft ons heel erg gepusht om eigen middelen te gaan vergaren. Dat was een hele risicovolle onderneming, want je moet in een glazen bol kijken. Je kunt dat totaal niet inschatten eigenlijk. En ik ben iemand die redelijk voluntaristisch in het leven staat, dus die durft gaan. En ik weet dat ik op een bepaald moment zei, ik ga zorgen voor 900 miljoen euro structureel... 9 miljoen eigen middelen ga ik proberen te verzamelen. En dan hebben ze in Brussel tegen mij gezegd, dat gaat u nooit lukken. En ik dacht, targets een beetje naar beneden gesteld. Daar heb ik nog altijd spijt van. En we zijn beginnen gaan. En we hebben ze gehaald, meer dan. Dus in dat opzicht, allee, is het soms ook durven springen, durven gaan. Dus we zijn heel voluntaristisch en heel dat team aan de slag gegaan. We hebben heel veel eigen middelen gevonden, waardoor dat we ons eigen werkingsmiddelen voor een groot stuk, die we extra nodig hadden om het museum te positioneren en om te programmeren, ons bijeen gefietst hebben. En iedere keer opnieuw dat je een nieuwe partner vindt, de eerste is de moeilijkste. Hè. Ja. Bank Delen heeft zich eigenlijk onmiddellijk heel hard de schouders onder dit project gezet. En dan zijn we eigenlijk dat netwerk van ondernemers heel erg gaan uitbreiden. Dat is een ongelooflijk succesverhaal geworden. En die successen hebben we eigenlijk iedere keer heel hard gedeeld en heel hard samengevierd. Want je moet heel hard werken in deze sector. Maar als je hard werkt, moet je ook af en toe kunnen zeggen, en dat gaan we nu op de gepaste manier met elkaar vieren. En ik denk dat we daar geprobeerd hebben, althans, in dat traject voldoende aandacht voor te hebben, zodat successen gedeeld werden. Dat was niet gemakkelijk intern in het team. Er zijn ook mensen die zijn... Er is een komen en gaan geweest. Ook logisch, mensen die aangenomen zijn 2015 met het oog op een opening 17, die zien dat dat niet opengaat. Die zeggen, oh, zo lang in een gesloten museum werken, dat is mijn ding niet. De volhouders die blijven natuurlijk. En die zijn steeds enthousiaster geworden. Die trein is beginnen lopen en je merkte ook de mensen die initieel misschien nog wat afwachtend keken, intern zijn op de trein gesprongen. Ja, in zo'n project zijn er veel stakeholders. Niet alleen de Vlaamse overheid die eigenaar is van het gebouw en van de collectie, maar ook de stad Antwerpen. En we zijn een heel belangrijke aantrekkingspool voor de stad. Event Vlaanders, Toerisme Vlaanderen, die moeten zorgen dat er heel veel internationale toeristen naar Antwerpen komen. Maar in uitbreiding ook natuurlijk heel de horeca. Die hotelsector, restaurantsector, die ook kijken naar de economische meerwaarde die zo'n museum kan genereren. Dus er waren heel veel verschillende partijen die echt aan het kijken waren van wat gaat er daar gebeuren. Je moet dat met een heel klein team waarmaken. Dus je voelt wel langs alle kanten druk. En wat dan fijn is, is dat je op een bepaald moment daar ook een klik voelt. Van een soort van vertrouwen. Het gaat goed zijn, het komt goed, ze zijn goed aan het werken. En dat werkt heel motiverend. Hè?
Je hebt eigenlijk de 5, 6 jaren voor de opening vooral gewerkt aan het vertrouwen van iedereen terugwinnen.
Ja, en aan, zoals ik zei, het uitzetten van dat nieuwe DNA van het KMSKA en heel goed met elkaar overleggen wat dat allemaal moest worden en wat daar eigenlijk allemaal de noodzakelijke voorwaarden voor waren. Want je opent niet alleen een museum met een fantastische collectiepresentatie, je moet een museum openen met een programmatie. Ja. En dat betekent dat je heel veel verschillende mensen nodig hebt om te interageren met die collectie. We hebben 22 artists in residence rond ons verzameld. Die artists in residence hebben allemaal op een heel eigen manier geïnterageerd met die collectie. En die performances zijn allemaal gebracht in de periode van de opening of daarna en zelfs nu nog. En dat betekent dat soms Jawad Alul hier aanwezig is geweest en zijn interpretatie heeft gegeven van wat dat hij ziet in de Madonna van Fouquet. Maar evengoed jazz, saxofonist, wereldbekend Robin Verheyen een stuk maakt en componeert specifiek op een aantal kunstwerken. Als Dimitri Leue, die een fantastisch theaterstuk maakt voor jong en oud. Dus dat zat op heel veel verschillende niveaus. En dat is wel nodig geweest om ook aan die publieksverbreding heel erg, om daar heel erg op te kunnen inzetten.
Er zijn heel wat activiteiten binnen die reopening eigenlijk van het museum. Waar heb jij jouw inspiratie gehaald?
Natuurlijk, als je in die sector zit, heel veel gaan kijken. En ik zeg altijd, we moeten het warm water niet altijd zelf uitvinden. Er is niks verkeerd met soms wat ideeën te pikken. En soms zeg ik dat wel eens van mezelf. Ik ben daar vrij beslagen in om te gaan kijken naar anderen.
Smart stealing.
En dan wel dat aanpassen naar uw eigen, naar uw eigen mogelijkheden, naar uw eigen kader, naar uw eigen karakter, zodat dat eigenlijk toch iets van u wordt. Maar sommige dingen springen eruit en dat zijn soms ingevingen van het moment. En daar denk ik, wat mij betreft, dat die menselijke factor waar ik van sprak een hele belangrijke is. Zo is het project Radio Bart eigenlijk gegroeid ja, toch wel uit mijn, denk ik, heel diep menselijk gevoel van... En hij zal dat misschien niet graag horen, van initieel compassie. Bart is iemand die in de loop van de sluiting van het project... Hij werkte bij ons, hij is blind geworden. Hij was slechtziend, maar hij is blind geworden. Hij was receptionist. Een blinde receptionist, dat is niet zo handig. En in Brussel kregen we het signaal van... Ja, er is geen nuttige taakinvulling meer voor Bart, dus we gaan hem herpositioneren. Maar Bart woont hier vlak aan het museum. En die zou dat een ramp gevonden hebben om elders te moeten gaan werken. En ik zat met een collega op de trein en ik zeg, allee, we kunnen Bart dat toch niet aandoen. Bart mag hier niet weg. Bart is met dat museum vergroeid, is een heel fijne man. En toen zei ik, als we hem eens op zaal zetten als blinde gids. Ja, en mijn collega zegt, blinde gids? Allee, een blinde receptionist gaat niet, maar een blinde gids, ja, dat gaat nog minder. Ik zeg, nee, maar als Bart nu eens aanziende mensen vraagt wat ze zien, en hij gaat, want hij heeft een heel mooie stem en is echt kan heel fijne gesprekken voeren met mensen, en hij gaat een gesprek over dat werk met mensen, dan gaan we, ons motto is anders kijken, meer zien, dan gaan we mensen het tempo van hun bezoek doen vertragen. En door het feit dat jij aan iemand die niet ziet iets moet beschrijven, ga je anders kijken en meer zien. Een heel simpel idee. We hebben dat in de groep van de educatoren gegooid. Daar was een heel talentvolle medewerker van ons. Die is daarmee aan de slag gegaan. Bart maakte vroeger radio. Dan heeft ze gezegd, als we dat nu Radio Bart noemen. En we zetten Bart in een mini-radiostudio. En Bart nodigt mensen uit om plaats te nemen naast hem en te kijken naar kunst. Dat is een fantastisch project. Dat is ondertussen, we hebben dat samen met Hans Bourlon gecrowdfund. Ondertussen hebben we 4 blinde en slechtziende mensen die op zaal post vatten in die mini-studio. En wat ik heel belangrijk vind daar, is je vertrekt eigenlijk vanuit de talenten van mensen die een handicap hebben. Want hun talent is net dat ze goed kunnen luisteren.
Ja.
En voor de bezoeker is dat heel interessant, want zij maken vaak voor de eerste keer kennis met een blinde persoon. Voor kinderen is dat waanzinnig. Kinderen zijn zeer getriggerd door... Ja, in eerste instantie door, ja, die mensen zien niet. Maar door die mensen beginnen zij op een heel andere manier te kijken. En dat zijn zo'n mooie gesprekken. Die zijn ook iedere keer... We hebben daar ook een podcast rond. Die zijn ook iedere keer anders. En dat wil ik dan zeggen. De keuzes van de zaken die dat wij in het KMSKA gedaan zijn, zijn enerzijds dingen die we zien en die we tailor-made maken op het KMSKA. Maar er zijn ook een heel aantal dingen... Radio Bart is daar maar één voorbeeld van, die een beetje gegroeid zijn uit de mensen die er zitten. Mm-hmm. Uiteindelijk is het nog altijd mensenwerk. Hè. We hebben ook een heel mooi project met De Trappen, heet dat, met hangjongeren die we in het museum binnenhalen. Daar hebben we dan ook een sponsor op gevonden die ons ook wat uitgedaagd heeft. En heeft gezegd van, zorg eens dat probleemjongeren meer in uw museum komen. En dan hebben wij 2 mensen aangenomen die zelf een beetje uit die context komen en die context kennen. Die hebben hier een kans gegeven en die gaan nu aan de slag met die jongeren. Het is een fantastisch project. Er komen hier dagelijks 10 jongeren binnen die wij eigenlijk op straat gaan zoeken, die wij motiveren om eens met ons, om eens met hun mee te komen en die hier leren wat dit eigenlijk is. En op die manier ook zien van, ah, dat museum, dat is eigenlijk ook wel iets voor mij. Ik mag mij hier ook thuis voelen en ik ben hier ook iemand. En dat zijn wel hele, hele mooie dingen. Maar mijn hele grote voorbeelden gaan alle richtingen uit. Ik heb natuurlijk in mijn periode in Tonger heel veel archeologische musea bezocht, waar dat zeker de Scandinavische musea, topmusea zijn in storytelling. Ik heb het geluk gehad om ooit in Tasmanië het MoMA te kunnen bezoeken. Dat is voor mij nog altijd het museum waar dat... ongelooflijk veel te beleven is en waar dat, wij hadden gepland om daar 2 uur te zijn en we zijn daar 6 uur binnen geweest. We raakten daar niet uitgekeken. Daar krijg je een app waarin dat je kunt inschrijven op een aantal belevingen in het museum. En soms is dat alleen. Dus als je met 2 gaat, verlies je elkaar onderweg. En het centrale punt van dat museum is een grote cocktailbar. Vandaar ons idee van de cocktailbar op donderdagavond in de Keizerzaal is een beetje een afgeleide idee van daar, van ja, hoe leuk is het dat er in een museum gewoon centraal een cocktailbar is.
Ja, ja.
Dus elke donderdag op KMSKA Laat is onze cocktailbar de place to be, het centrale punt waar alles eigenlijk van vertrekt en terug samenkomt. En waar dat gehoopt dat mensen verbinding maken met elkaar. En dat lukt eigenlijk ook heel goed. Ons idee is echt dat als je het museum bezoekt, dat dat niet gewoon een bezoek is en je gaat buiten en ja, je hebt het gehad. Dat is mooi en gezellig en that's it. Maar dat je dat gevoel mee naar buiten neemt. Mm-hmm. Dus wij hebben heel erg ingezet op wat wij het schoonste gevoel noemen. Soms vragen mensen mij wel eens, moet alles schoon zijn? Nee, het schoonste gevoel kan ook een gevoel zijn van, ik voel mij niet goed en ik vind troost in het museum. Ik ben wat opstandig, maar ik vind voor sommige dingen uitleg in het museum. Het zet mij aan tot creativiteit. Dus het kunnen allerlei soorten van gevoelens zijn die je mee naar huis neemt. En ik denk wel dat wij daar goed in slagen. We zien dat we heel veel herhaalbezoek hebben. Dat is een hele goede graadmeter. We zien heel goed dat schoolkinderen die bij ons op bezoek komen, komen thuis en vragen eigenlijk allemaal aan hun ouders, gaan we nog eens terug? En ze willen komen laten zien wat dat ze hier ontdekt hebben. En dat zijn voor ons eigenlijk allemaal heel mooie signalen dat het vrij goed zit.
En je had het er net heel mooi aan van opnieuw bezoeken, mensen die terugkomen, dat is een heel mooie graad voor succes. Op een gegeven moment, na die 11 jaar, gaat dat museum terug open. Jullie hebben er zo lang naar gewerkt. Hadden jullie van tevoren doelstellingen voor de heropening opgezet? Hoe wordt succes voor jullie, of hoe is dat succes voor jullie gemeten geweest? Gehaald of niet gehaald geweest?
Ja, je moet daar niet flauw om doen. Hè? Er is natuurlijk het kwantitatieve. Want natuurlijk, elke bezoeker brengt ook geld in in het laadje. Daarover is heel veel gedebatteerd op heel veel verschillende niveaus. Wij wilden persoonlijk vanuit het museum onze target hoger zetten dan de target die we mochten stellen vanuit de overheid. Dus wij hebben ons moeten aligneren op de targets die de overheid ons eigenlijk mee heeft, die we samen met de overheid mee hebben vastgesteld. Die hebben we ruimschoots overschreden. En dat is heel goed nieuws natuurlijk, hè? Want dat betekent inderdaad meer geld, meer middelen om te programmeren. Dat is ook een beetje een moeilijke geweest, want natuurlijk door het feit dat die middelen niet mochten ingeschreven worden, konden we ook nog niet opstarten om die uit te geven. Dus dat resulteert in het eigenaardige effect op dat je een overschot hebt op het einde van het jaar. Nu, ondertussen zijn we die achterstand een beetje aan het bijbenen, aan het inhalen. We hebben dan zelf meer mensen mogen aannemen om ook die programmatie effectief te kunnen uitrollen. Dus kwantitatief heeft dit museum alle records, of alle vooropgestelde targets verbroken en ik denk ook onze stoutste dromen overschreden. Dus dat is, dat is het goede nieuws. Daarnaast natuurlijk, voor ons zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker, is de kwaliteit van de beleving. Mm-hmm. Want het is eigenlijk, je komt ene keer een nieuw museum lanceren en het eerste bezoek is iets makkelijker te bereiken dan het tweede, het derde en het vierde. Mm-hmm. En het is maar als er een kwalitatieve beleving is, als er een goede tevredenheidsgraad is, dat mensen ook terugkomen. Mm-hmm. Daarvoor heb je aan de ene kant inderdaad die tevredenheidsgraad nodig en aan de andere kant een heel dynamische programmatie die inzet op heel veel verschillende doelgroepen. En ik denk dat we dankzij de meerontvangsten die we hebben kunnen realiseren, zijn we ook in staat geweest om die programmatie heel snel op te zetten en bijkomend uit te rollen. En dat is van belang voor de toekomst van het museum. En wat ons heel erg goed doet, is dat we zien dat de kwaliteit, we hebben wat kleine onderzoeken al gedaan, er moet nog een onderzoek echt ten gronde komen, maar in het algemeen halen we een zeer hoge score qua tevredenheid. En die tevredenheidsscore, dat is ook een succes wat we delen met de hele organisatie, want we halen bijvoorbeeld ook een heel hoge tevredenheidsscore op de klantvriendelijkheid aan de balie. Want vaak zijn natuurlijk mensen in onthaal, bewaking en gidsen de enige mensen waar dat onze bezoekers rechtstreeks contact mee hebben. Dus alle radertjes moeten heel goed op elkaar afgestemd zijn, want je kunt een heel goede programmatie hebben, maar een nurk van onthaal bedienen en je beleving is naar de knoppen. En omgekeerd, uiteraard, je kunt vriendelijk onthaal bedienen hebben, maar nul programmatie, dan gaat het ook niet werken. Dus alles moet goed op elkaar inwerken. En als wij soms met wat moeilijke dossiers zitten, want die zijn er uiteraard altijd, het is toch een vrij complexe onderneming, zo'n museum, dan zeg ik soms wel eens, kom, we gaan op zaal zitten en we gaan wat naar het publiek kijken. En dat geeft zo een mooi gevoel om dan te zien dat we hebben heel erg ingezet op inclusie, op diversiteit, op eigenlijk een museum zijn voor iedereen. En als je dan ziet dat dat ook werkt, dat dat ook effectief zo loopt, dat geeft een goed gevoel. Dat vind ik nog altijd, als ik het moeilijk heb, ga ik zaal op. En dan ben ik even in het museum, dan kijk ik wat rond. En dan denk ik, allee, ga maar voort doen. Je weet weer waarvoor dat het harde werk geleverd wordt.
Was dat dan een ook van de belangrijkste voorwaarden ook om het succes van het museum te bepalen? Het feit dat het inclusief is, maar ook dat er meerdere keren wordt teruggekomen door bepaalde personen?
Ja, dat zijn inderdaad heel erg, die KPI's die vooropgesteld zijn, zijn inderdaad niet alleen de loutere target in aantallen, of de loutere target in een verhouding internationale en nationale bezoekers, want dat heeft ons natuurlijk wel wat parten gespeeld. We zijn geopend na corona, maar er was nog altijd de weerslag van corona, waardoor het internationaal toerisme zelfs nu nog altijd niet op het niveau zat van ervoor. Dat zijn allemaal factoren waar wij hebben moeten rekening mee houden. Ook ons communicatieplan nog wat herzien. Initieel hebben we heel erg ingezet op Vlaanderen en de regio's net daar rond, omdat we wisten van het internationaal toerisme is nog niet helemaal op full force bezig. Dus ja, we moeten daar geen middelen te veel aan besteden. We hebben wel heel erg ingezet op het naar hier halen van de pers, wereldpers. We hebben wereldpers gehaald. We hebben, en dat is wel een grappige anekdote, we stonden op de 1 van de New York Times. En dat is nu echt niet elk museum gegeven, belangen na niet. En dat was een heel lovende recensie. En tegelijkertijd stonden we hier in de Gazette van Antwerpen met zwarte strepen op witte vloeren. Zo de commotie rond. De witte vloeren zijn bevuld met zwarte strepen. En ik weet nog, we vonden dat eigenlijk een beetje jammer, dat natuurlijk die opening is goed verlopen en dan krijg je zo'n artikel. En ja, die witte vloer vereist veel onderhoud. En ja, als er duizenden bezoekers over de vloer geweest zijn, dan zijn daar wel eens strepen op die vloer. Maar dan denk ik, damn, er hangt 7 eeuwen topkunst aan de muur.
Kunt je de hoofd boven kijken.
Voor wat ze zijn. Maar dat was zo'n mooi moment om ook te zeggen van ja, dat helpt zo relativeren. Hè. En ik denk als leidinggevende, als er één ding belangrijk is, dan is het relativeringsvermogen. Zodat, je mag niet dood relativeren, hè, want dat is ook erg. Hè. Als je kapot relativeert, dat is niet goed.
Ja.
Maar je moet wel een relativeringsvermogen hebben om op zo'n moment in je team te zeggen, jongens, er zijn belangrijker dingen dan dat.
Ja.
Ja, dat is
ook wel mooi dat je op hetzelfde moment ergens anders wel opeens staat.
Ja.
En waar dan ook.
Ja.
En misschien zijn de mensen uit de directe omgeving kritischer. Ik denk dat Antwerpen misschien wat dichterbij staat om misschien zo wat kritischer te kijken dan als je van buitenaf ook kunt komen kijken naar het museum in zijn geheel.
Dat is ook zo, ja.
Dat is. Zijn er dingen die je bent tegengekomen in de lancering waarin je van dacht, maar dat ik niet verwacht? Zowel positief als misschien minder positief?
De zeer, zeer grote nervositeit van uw stakeholders. Vlaamse overheid, Toerisme Vlaanderen, Stad Antwerpen, om ze echt met naam te noemen, want ik vind dat dat ook benoemd mag worden. Ja. We hebben dat ook in onze evaluatie meegenomen. Nervositeit, dat gebrek initieel aan vertrouwen, dat 100 keer dingen moeten uitleggen, bevraagd worden, ook in uw expertise-domein toch wel aangesproken worden. Dat heeft mij toch wel wat verrast. Ja, ik kwam uit een Limburgse context, moeten ook een kat en kat noemen. En in Limburg is er een soort van mutual understanding en vertrouwen en versterking. Zo, eigenlijk is Limburg en West-Vlaanderen zal dat ook zijn. Dat zijn zo twee provincies aan de uithoek. Wij moeten heel samen, heel sterk gaan voor één groot doel om te zorgen dat we opgemerkt worden. Ik heb lang in die context gewerkt en ik kwam hier toch in een wat andere context terecht. Dat heeft mij wel verbaasd dat zo lang geduurd heeft. Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat op het moment dat het gekeerd is, het ook helemaal keerde.
Ja.
En het heeft mij wel geholpen, want als je dan zegt, van wat leer je van anderen? Ik ben gaan praten met verschillende de directeuren van grote musea over hun relaunch, onder andere het Rijksmuseum in Amsterdam, wat ook heel succesvol gerelaunched is. Ja. Dat was inderdaad dan toch nog een hele periode voor de opening. En ik weet dat ik toen tegen Taco Dibbit zei van, ik heb het toch eigenlijk wel moeilijk om al die stakeholders te informeren, tevreden te houden, om... Ja, daar popte van altijd van alles op. En dan dacht je van, waar hebben ze dat nu weer? En dat was dan soms niet de juiste informatie die tot daar was gekomen en zo. Ik zeg, ik weet niet goed hoe ik dat... Ik zeg, dat is eigenlijk een job op zich voor mij, om dat allemaal te coördineren. En toen zei hij, trek u daar niet te veel van aan. Want naarmate dat je meer richting heropening gaat, gaan die allemaal achter u staan. En op de dag van de opening staan ze allemaal te drummen om op de eerste rij te staan op het podium. En dan zult je zien, dan gaat dat liggen. En eigenlijk was dat ook wel zo.
Een beetje door die zure appel bijten.
Ja, en zo'n stuk, afkomen. Ik begrijp... Allee, als je daar middenin zit, dan ben je soms opstandig tegen dat soort van wantrouwen. Maar achteraf begrijp je dat wantrouwen wel. Daar hangt voor iedereen heel veel van af. Dit project mocht niet mislukken.
Ja.
En als leidinggevende, en daarom dat relativeringsvermogen, wat je misschien ook wel van huis uit heel erg hebt meegekregen, is wel van belang. Van het moment dat er dissidente stemmen beginnen te komen en je begint te veel te bewegen, je gaat niet meer recht naar je doel of je blijft die trein maar op dat spoor helemaal recht houden, wordt dat gevaarlijk. En dat bewaken, dat vind ik de taak van een directeur of de taak van een managementteam. Ik denk dat we dat hebben kunnen doen. Ook dankzij, we zijn verzelfstandigd ook nog eens. We hebben nog eens een andere structuur gekregen, en cours de route. We waren eerst ingekanteld een soort afdeling van de Vlaamse overheid. We zijn dan verzelfstandigd. We hebben een raad van bestuur gekregen. En die raad van bestuur heeft dat heel erg goed meebewaakt. En dat is een heel belangrijke stakeholder voor ons. Want dat waren allemaal nieuwe mensen. Hè? En die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat wij hebben kunnen op die lijn heel hard zijn kunnen blijven. Daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Ik vind het een heel mooi verhaal. Het is een heel complex verhaal, de heropening en de rebranding.
Lijkt me niet de makkelijkste job dat jij gehad hebt.
Niet de makkelijkste job, maar ik vind het wel heel, heel inspirationeel om naar te luisteren en die insights daar echt van te krijgen. Omdat het echt wel heel erg hardcore een business runnen is.
Ja.
Maar met heel veel complexiteiten van inderdaad bewoners, stakeholders, budgetten.
Ja, men onderschat soms een beetje van buitenaf dat een museum ook een bedrijf is.
Ja, mm-hmm. Absoluut.
En een van onze absolute dingen in onze missiestatement is dat wij culturele ondernemers willen zijn. En soms wordt dat een beetje in een verkeerd daglicht gesteld door te zeggen, ja, het is daar allemaal verkoop en commerce en dit en dat. En het is geen wetenschap meer. Nee, het is het verhaal.
Ja. Mm-hmm.
En je mag niet voor één facet alleen maar aandacht hebben of exuberant meer aandacht dan voor anderen. Al die radertjes moeten op elkaar afgestemd worden.
Absoluut.
En gelijk, we hebben heel erg veel eigen middelen moeten vinden bij ondernemers. We hebben daarvoor een afdeling development in eerste orde die dat moet doen, maar dat is een heel kleine afdeling. Maar ik heb op een bepaald moment in de organisatie gezegd, ieder van u is ambassadeur en developer voor het KMSKA. Van de boetsvrouw tot de onthaalbediende tot de directeur. Iedereen. En niet alleen de directeur en TMT en de curatoren, niet iedereen. En het is effectief ook zo dat een van onze onthaalbedienden op een bepaald moment zegt, ik denk dat ik een bedrijf ken wat misschien wel een sponsor zou kunnen worden van het museum. Ik zeg, fijn. En ze heeft ons de introductie gegeven. Het is gelukt. En dus iedereen moet altijd de ogen en de oren open hebben om te kijken van, hoe kunnen we het draagvlak van dit museum verhogen? En daarin zijn er voor mij geen hiërarchieën.
Mm-hmm. We hebben het al over van alles gehad vandaag. We zijn ook al, denk ik, stilaan aan het uur gekomen. Ik heb toch nog één vraag, denk ik, die ik wil stellen. Ik weet niet of het met Nadia gesteld is. Heel veel participatie, heel veel verschillende belevingen proberen te integreren. Maar hoe is het stuk? Het is eigenlijk allemaal een stuk marketing. Maar naar echt die big launch, naar echt de grootste naar buiten komen, hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat was het plan daar? Ik hoorde al verschillende kunstenaars ondergebracht, zodat zij hun interpretaties van verschillende kunstwerken kunnen maken. Ik hoor al een podcast maken, Radio Bart. Maar hoe hebben jullie dat deel aangepakt?
Ja, het is natuurlijk die veelheid aan factoren. En eigenlijk is dat een beetje een organisch traject wat afgelegd wordt voor zo'n opening. Er is niet zo één moment waarop dat gezegd. En nu gaan we eens bepalen hoe dat we de relaunch van dat museum doen. Ik denk dat is, en daar ben ik wel blij geweest met de extra tijd die we gewonnen hebben. Dat gaat stapsgewijs en dat groeit organisch. En ja, je begint dingen uit te testen. Toen ik zei van, we zijn beginnen open communiceren, hebben we gezien van, maar die filmpjes van mensen die echt met heel concrete dingen bezig, dat slaat goed aan. Een restaurator die vertelt, ik ben dit aan het restaureren en ik doe dat op die manier en dat werkt, dat gaat daar komen hangen. Ik kijk er nu al naar uit om te zien hoe dat werk in volle glorie daar gaat hangen. Dat zijn dan de filmpjes die er toe doen. En dan zie je van, ja, niet onverwacht natuurlijk voor ons, maar die storytelling en die persoonlijke verhalen zijn heel erg belangrijk. Oké, daar gaan we wat meer belang aan geven, wat meer gewicht aan geven. Want natuurlijk, er is... Je hebt ook een budget waar dat je mee moet werken. Beperkt, zeer beperkt in de aanloop naar de heropening. Maar de Vlaamse overheid heeft dan beslist, we gaan groots inzetten op de opening vrij laat in het traject. We gaan daar 2.250.000 euro voor vrijmaken, zodat dat museum zich echt op de kaart kan zetten. Dan zijn we met een groep gaan samenzitten en hebben gezegd, hoe gaan we dat nu doen? Gaan we dat alleen steken in een mediacampagne? Gaan we een openingsfeest geven? Gaan we alleen de VIP's uitnodigen of gaan we dat doen voor het brede publiek? En dat zijn dingen die organisch groeien. En daar hebben we dan, denk ik, een juiste keuze gemaakt om te zeggen, aan de ene kant heb je stakeholders en VIP's nodig om een exclusieve opening. Daar kun je niet omheen verzoeken. Maar aan de andere kant wilden wij een groot volksfeest. En wij hebben een substantieel gedeelte van dat budget in dat groot volksfeest gestoken. Dat was, je kon hier over de koppen lopen. Dat had de mogelijkheid, daar hebben we de mogelijkheid gekregen om al die artists in residence te laten performen, te laten interageren met die collectie die in het museum, want we konden die mensen niet allemaal in het museum binnenkrijgen op dat één weekend, maar buiten de poorten van het museum, waardoor dat echt die opstart van dat museum echt een moment van betekenis is geweest, waarmee dat we internationaal de pers gehaald hebben. Vuurwerk hoort er altijd bij, natuurlijk. Alle toeters en bellen waren er om een beeld te krijgen van die grote opening. Maar dat soort van beslissingen worden niet op één moment aan één tafel genomen. Dat soort van beslissingen worden stapsgewijs genomen, groeien in de tijd, worden afgetoetst met alle stakeholders. Daar zit dan de problematiek dat als stakeholders onder elkaar beginnen twijfelen dat lange trajecten kunnen zijn. En daar zit dan voor mij de sleutel tot succes, is dat je op dat moment als team de rangen sluit en zegt, en daar willen wij voor gaan. We hebben bijvoorbeeld heel resoluut gekozen voor Artist in Residence van eigen bodem, omdat wij zeiden, we zijn een museum, het belangrijkste museum van Vlaanderen. We hebben uiteraard een belangrijke internationale taak en ook een collectie die internationale liaisons heeft, en internationale kunstenaars. Maar voor onze Artist in Residence, dat gaan we doen voor onze eigen markt, Vlaanderen, Wallonië, Nederland, met die scope. Internationaal hebben gekeken, we hebben persmensen van over heel de wereld naar hier gehaald. Persmensen die ertoe doen, hebben we voor samengewerkt met een heel gespecialiseerd persbureau. En heeft Yvan Vlaanders ons uiteraard, die know-how hebben, ook in ondersteund. Dus ook daar weer die verschillende lagen op een heel goede manier aanspreken. En daar in een gezamenlijk overleg zeggen, die middelen zetten we daarvoor in, die daarvoor en die daarvoor. En heel veel free publicity bekomen. Hoe krijg je free publicity? Door te zorgen dat bezoekers over u communiceren. De beste reclame is de gratis reclame en de mond-aan-mond reclame. Mm-hmm. Dat weten we nog altijd. Ja. Uit bezoekersonderzoek blijkt heel erg dat als mensen fijne belevingen hebben, dan gaan ze dat vertellen. Dan zorgen ze voor herhaalbezoek. En dat is wat heel goed gelukt is.
Super, dat brengt ons bij het einde van deze podcast. Maar voor we volledig afsluiten, nog een kleine persoonlijke vraag. Maar waar mogen we van jou nog verwachten in de toekomst, Carmen?
Ik hoop natuurlijk... soms zeggen mensen tegen mij, nu naar het volgend project. Omdat als je zoiets hebt meegemaakt, natuurlijk... we moeten ook een kant... Je wordt heel veel gevraagd door andere instellingen om datzelfde werk daar te gaan doen. Ikzelf hoop dat ik de kans krijg om hier nog een tijdje te blijven. Omdat er is aan de ene kant het lanceren van zoiets en aan de andere kant het consolideren. Ja. En ik denk dat we stilaan naar een consolidatiefase moeten kunnen gaan. En ik hoop dat die ook goed loopt. Ja. En dat is niet zo evident als het lijkt. Daar zijn ook gigantisch veel uitdagingen aan gebonden. Ik denk dat het... museum nog wat verder kan groeien in de diepte. We bereiken heel veel doelgroepen, maar daar hebben we ook nog doelgroepen in de diepte waarvan we zien dat daar nog werk aan de winkel is. Ik wil ons eigen team in een rustiger vaarwater krijgen qua stressniveau en qua workload, want daar zitten we nog niet waar dat we moeten zijn. Dat vind ik dus voor mij absoluut een prioriteit, dat er de work-life balance beter in orde komt. Want het risico hier is... Dit is een instelling met zeer veel supergepassioneerde mensen. Mm. En supergepassioneerde mensen gaan vaak ver over hun grenzen. En dat hebben we allemaal gedaan. Veel te veel. En dat wil ik kunnen op een aanvaardbaar niveau, niveau krijgen. En voor het overige hoop ik echt dat we nog met heel veel verrassende, mooie tentoonstellingen kunnen uitpakken. En daar ben ik ook wel, heb ik wel vertrouwen in. En met een hele dynamische, afwisselende programmatie, waarbij dat we af en toe eens iets goed pikken van anderen, maar ook heel regelmatig met heel onverwachte nieuwe dingen kunnen, het publiek kunnen verrassen.
Ik heb toch nog één allerlaatste vraag. Nog, we zijn al zo drie keer, dit is de laatste vraag. Maar dat is een vraag dat we over heel het topic, dus we hebben met vier mensen gesproken over die topic en we hebben ze aan iedereen gesteld. Stel, je mag morgen voor een ander museum gaan werken, het maakt niet uit welk, en ze zeggen, kijk, je mag opnieuw lanceren, een museum heropenen, maar je krijgt maar €500 marketingbudget. Ja. Aan wat zou je dat dan spenderen?
Dat is natuurlijk wel heel erg weinig. Hè?
Dat is heel erg
2 miljoen,
het is een klein,
€250.000.
Het is een klein museum.
Het is een tentoonstelling.
Misschien aan een hele grote taart die ik samen met de medewerkers van het museum zou opeten. En dan zeggen, jongens, en nu gaan we er voluit voor om te gaan open.
Oké. Enorm bedankt om hier ons uit te nodigen in jullie uiteraard prachtige locatie. En bedankt om zo eerlijk en open het gesprek met ons aan te gaan.
Ja, het was een heel open, eerlijk gesprek ook. Dank je wel daarvoor.
Ja, graag gedaan. Dank je voor jullie mooie vragen.
Dank je wel om te luisteren en tot de volgende keer.
En tot de volgende keer. Bye.
Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.